En we lezen het Romeinenbrief, hoofdstuk 2. Maar voor ik start wil ik eerst nog graag in gebed gaan. Heer God, dank u voor al wat u doet. Dank u voor uw goedheid, uw barmhartigheid, uw liefde. U zegen steeds dat u ons geeft, de kracht dat u ons geeft, dat u steeds bij ons bent, ons helpt, ons wil leiden, ons wil kneden, ons wil vormen, ons wil veranderen naar uw beeld. Dank u wel, Heer. Wilt u, ja, ook heel dankbaar voor het woord dat u ons gegeven hebt, die ons echt ook kan vormen naar uw beeld. Dat wij kunnen zien wat u verlangt, wie u bent, wat u wil ook dat we doen, Heer. En dankzij de Heilige Geest krijgen we ook de kracht om te doen wat u van ons vraagt. Met vallen en opstaan, maar we weten dat u bij ons bent en dat u ook steeds bent, Heer. Wanneer wij gevallen hebben, kunnen we steeds naar u terugkeren. Kunnen we steeds verheffenis vragen. Want dat hebt u ook aan het kruis gedaan, Heer. Ons verlossing gebracht. Vergeving voor alle zonden. We weten dat we steeds naar u, bij u kunnen zijn. Amen. Dat is al geen goed begin. Ik ben al mijn stem te verliezen. Dat moet nog. Dus ik heb gezegd dat we Romein hoofdstuk 2 zullen lezen. Maar eigenlijk om het te kunnen begrijpen wat daar in die eerste versen staat, moeten we ook terugkeren naar het eerste hoofdstuk. En eigenlijk naar het einde ervan. In hoofdstuk 1, vers 18, daar lezen we: vanuit de hemel openbaart Gods toorn zich over al het kwaad en onrecht van hen die met hun onrechtvaardigheid de waarheid geweld aandoen. En vanaf vers 29 lezen we wie behoort tot de lijst van zondaars onder het oordeel. Ze zijn door en door onrechtvaardig en boosaardig, hebzuchtig en slecht. Ze zijn door en door afgunstig, moordzuchtig en twistziek, doortrapt en kwaadaardig. Ze roddelen en spreken kwaad, haten God, zijn hoogmoedig, arrogant en zelfingenomen. Ze zijn vindingrijk in het kwaad, tonen geen ontzag voor hun ouders, zijn kortzichtig en trouweloos, liefdeloos en onbarmhartig. Gaan jullie mee akkoord dat de wereld steeds goddelozer, slechter en kwaadaardig wordt? U bent er mee akkoord? Ja, mijn hand opsteken, oké. Wie verlangt er naar de dag dat de Heer terugkomt en zo het oordeel ook over de wereld komt? Niet alle handen meer? Ja, goed. Ik heb nog iets vergeten toe te voegen aan de lijst van zondaars. Onder toorn van God. Jij en ik. Wij. Want eigenlijk als je die lijst leest. Afgunstig. Wie van ons is niet een keer afgunstig? Hè? Jaloers op iets. Wie roddelt er een keer niet? Wie spreekt een keer niet kwaad over iemand? Ben je vindingrijk in het kwaad? We zijn als christenen ook denk ik wel op sommige vlakken misschien, als ik mezelf toch ken, hè, als een zondaar zijnde ook, dat we soms toch wel het randje zoeken voor wat we mogen. Dus als we vindingrijk zijn toch in het kwaad, om toch misschien hè, toch wat slecht te doen. Dus we zijn eigenlijk ook onze daden zou je ook onder het oordeel van God. En als we naar Romeinen 2 gaan. Om toch te benadrukken dat wij daar eigenlijk ook onder die lijst staan. En in vers 1 staat er. En u, wie u ook bent, met uw oordeel al klaar. Dus over de zaken, over de zondaars. Hè, die zijn slecht, die hebben ons oordeel erover. U bent evenmin te verontschuldigen. Het oordeel dat u over anderen velt, velt u over uzelf. Want de dingen die u veroordeelt, doet u zelf ook. Wij weten dat God hen die dergelijke dingen doen, terecht veroordeelt. Maar dacht u soms dat u, die zelf doet wat u in anderen veroordeelt, de straf van God kunt ontlopen? Denk, als mensen zijn we vlug geneigd om anderen te oordelen. Maar eigenlijk onze eigen slechtere kantjes toch vlug wat te vergeten. En dat ook wel belangrijk, wat ik ook altijd gehoord heb van, als we oordelen met onze vinger, zijn er wel drie vingers die toch terugwijzen naar ons. Dus eigenlijk oordelen we onszelf ook al een beetje, als we een ander oordelen. Want we zijn het niet beter dan de rest van de wereld. Want we hebben de redding ontvangen. We zijn misschien allemaal gedoopt ook. Maar wie heeft er niet gezondigd nadat hij tot bekeerd is? Nadat hij heeft zijn gedoopt is? En de tekst die we vandaag lezen toont hoe belangrijk het is dat als we beweren dat we tot Gods volk behoren, dat we ook de toestand van onze plaats tot God moeten onderzoeken. Maar is het mogelijk dat onze eigen harten hard en zonder berouw zijn? Snel om de zonde buiten ons te oordelen, maar eigenlijk blind zijn voor wat we zelf doen. Paulus zegt in de Korintiërs in de eerste brief: ik ben mij van niets tegen mezelf bewust, maar daardoor ben ik niet vrijgesproken. Het is de Heer die mij oordeelt. Paulus wist zelfs dat de gelovige vanwege de voortdurende slechte macht van de zonde eigenlijk zichzelf kon bedriegen door te denken dat alles goed is. Terwijl het niet zo is. De meeste Joden in de tijd van Paulus geloofden in het idee dat het verrichten van bepaalde morele en religieuze werken, dus door de wet te volgen, hen redding zou brengen. Ze konden volgens hen het eeuwige leven verdienen door zich te houden aan de wet en door wat de rabbijnen voorop stelden. Maar velen geloofden zelfs dat als ze daarin zouden falen, dat ze misschien wel een deeltje van een beloning zouden verliezen, maar nog steeds vrijgesproken waren van Gods oordeel. Eenvoudig weg, wat zij Joden waren. Wat zij Gods uitverkoren volk zijn. Ze waren er vast van overtuigd dat God heidenen zou oordelen en veroordelen vanwege hun ontrouw aan immoraliteit. Maar dat God hen niet zal oordelen over hun eigen immoraliteit of ontrouw. Ze zeiden eigenlijk in de tweede eeuw, was er een tekst, ik kan niet zeggen van welke schrijver het was, maar dat stond erbij: zij die naar het vlees, het staat van Abraham zijn, zullen hoe dan ook, ook al zijn ze zondaars, ook al zijn ze ongelovig, ook al zijn ze ongehoorzaam aan God, ze zullen delen in het eeuwige koninkrijk. En eigenlijk zou je een beetje hetzelfde kunnen zeggen wat gebeurt tussen christenen. Veel accepteren de morele normen van de schrift en ze trachten die in stand te houden. En ze beleiden christen te zijn, maar omdat ze niet echt in God geloven, missen ze de geestelijke middelen om die goddelijke moraal dat we in de schrift zien, in hun leven te handhaven. En zijn ze niet in staat om hun zondigheid te bedwingen. Ze vertrouwen op hun doopsel, op hun kerklidmaatschap, op het feit dat ze in een christelijk gezin geboren zijn, op misschien hoge ethische normen, op een bepaalde theologische leer, dat hen ervan overtuigt dat ze veilig zijn en niet veroordeeld zullen worden. Zoals in veel Amerikaanse kerken gezegd wordt, ik weet niet van hier, bid dit gebed en je bent gered. Wat hij ook doet, je bent gered. Want je bent nu geschreven in het boek van het leven. Maar eigenlijk als gelovigen moeten we erkennen dat we totaal niet in staat zijn om onszelf bij de kop te trekken tot Gods standaard voor gerechtigheid. Kijk, ieder mens staat schuldig voor God en verdient het oordeel. Zeker als die persoon Christus niet naast zich staan heeft. Zonder hem zijn we verloren. Maar zelfs met Christus en met de Heilige Geest, leeft de zonde nog altijd wel in ons. Zonde die ook het oordeel verdient. In vers 4 en 5 staat het volgende. O, veracht u zijn onbegrensde goedheid, geduld en verdraagzaamheid. En weet u niet dat zijn goedheid u tot inkeer wil brengen. Doordat u zo hardleers bent en niet tot inkeer wilt komen, maakt u de straf op de dag van Gods toorn, wanneer hij zijn rechtvaardig vonnis velt, alleen maar zwaarder. Het beseffen dat we het oordeel verdienen, mogen niet zomaar lichtjes denken over de goedheid van God, over het geduld van God, over de verdraagzaamheid van God. Want eigenlijk zou je kunnen zeggen dat we het niet verdienen om op deze aarde rond te lopen. Matthew Henry schreef hier het volgende over. In elke opzettelijke zonde schuilt een minachting voor de goedheid van God. En in zijn bekendste preek zei hij het volgende. O zondaar, kan je eigenlijk een reden aanvoeren waarom God u niet heeft doodgeslagen, sinds u vanmorgen van uw bed bent opgestaan. Zonder uitzondering heeft iedere mens die ooit heeft geleefd de goedheid, de verdraagzaamheid en het geduld van God ervaren. Ieder ademtocht van een mens en iedere hap voedsel die je eet is door Gods toedoen. De zon komt op voor de ongelovigen en de gelovigen. God is de enige bron van goedheid. En daarom is alles wat goed en de moeite waard is voor een mens, dat komt uit de genadige hand van God. En de Heer heeft gelukkig geduld met ons. Maar hij wil dat iedereen tot inkeer komt en niemand verloren gaat. Hij is goed. De Heer is goed. Zijn liefde duurt eeuwig. Zijn trouw van geslacht op geslacht. Van de trouw van de Heer van de aarde is de aarde vervuld. Goed is de Heer voor alles en allen. Hij ontfermt zich over heel zijn schepping. Zonder Gods genadige goedheid en geduld zou er geen mens zou geleven zijn. Want alleen zijn genade staat toe dat iemand nog ademhaalt. Want oké, in het Oude Testament, daar gaf God de mensen 120 jaar de tijd om zich te bekeren toen Noah de ark aan het bouwen was. God had de Joden 800 jaar tijd en dus ontelbaar veel kansen om zich volledig tot hem te keren, voordat hij ze liet gevangen nemen en wegsturen naar Babylon. God heeft onmetelijk veel kansen en heel veel tijd aan de mensen om tot inkeer te komen. Elke dag van ons leven zal hij de Heer moeten dankbaar zijn, want hij zo geduldig is met ons. En die heeft die vele zonden over het hoofd ziet, zou kunnen zijn, waarvoor wij zelfs zijn kinderen zijn rechtvaardige straf zouden verdienen. En de vraag die we ons niet moeten stellen is, waarom lijden bepaalde mensen of sterven zij? Maar de vraag stellen, waarom leeft iemand? Waarom leven we? Nog een vraag, Willy. Zal God ons dus oordelen naar onze werken? Wie zegt er ja? Wie zegt er nee? Zal God ons oordelen naar onze werken? Nee. Wie zegt er niet? Nee. Het is niet zo. Ik zal het anders nog een keer starten. Dus ik zal eerst ja. Wie ervoor is, steek zijn hand op. Zal God ons oordelen naar onze werken? Steek zijn hand op. Nee. Oké, enkele. Ja, zeg maar, Johan. Ik dacht dat je wat iets ging zeggen met je vingers. Ja, goed. Oké. Laten we lezen vanaf vers 6. God beloont ieder mens naar zijn daden. En wie met volharding het goede doet, wie glorie, eer en onsterfelijkheid zoekt, schenkt hij het eeuwige leven. Maar wie handelt uit geldingsdrang, de waarheid niet eerbiedigt en zich laat leiden door onrecht, straft hij met zijn toorn en zijn woede. Iedereen die het slechte doet, wacht leed en ellende. De Joden in de eerste plaats, maar ook de andere volken. Maar iedereen die het goede doet, wacht glorie, eer en vrede. De Joden in de eerste plaats, maar ook de andere volken. Want God maakt geen onderscheid. We worden gerechtvaardigd door geloof. Maar onze beloning in de hemel zal verdeeld worden volgens onze werken. Wie door geloof rechtvaardigd wordt, wordt van Jezus toegerekend, waardoor we rechtvaardig zijn. Maar eigenlijk het fundament van Gods oordeel over de mensheid, dat zijn de werken. En eigenlijk in het Nieuwe Testament wordt dat 20 keer duidelijk gemaakt, zoals we hier in vers 6 lezen. God beloont ieder mens naar zijn daden. Dus het fundament van Gods oordeel is niet onze kerkelijke achtergrond. Het is niet onze doop. Het zijn niet onze familiebanden, maar onze daden. En dat geldt voor iedereen. De prestaties van elk van ons zullen door God beoordeeld worden. Natuurlijk is er voor de ware gelovigen geen oordeel meer. Maar zelfs de christen zal geconfronteerd worden met het oordeel van de evaluatie van zijn leven. Allen zullen voor God staan. En zij zullen beoordeeld worden naar hun daden. In het principe zijn er eigenlijk twee manieren om naar de hemel te komen. Dat is misschien helemaal verkeerd. Hè? Er zijn twee manieren. Het is niet van die twee wegen dat ik over spreek. Maar het is ofwel geloof in Christus, of door een uitermate goed leven te leiden. Als een mens eigenlijk in principe een leven zou leiden dat in perfecte gehoorzaamheid is aan de wet van God, dan heeft die mens Jezus Christus niet nodig. Want Jezus Christus kwam om mensen te redden die geen perfect leven hadden. Het is heel jammer dat er toch wel nog mensen in de wereld zijn, misschien wel zo christenen, die denken van dat hun leven wel in orde is. Dat ze perfect leven. Ik heb ook iemand van gehoord die zei van, ik lees de Bijbel niet meer, want ik weet toch alles al. Dus dat wil dan misschien zeggen dat hij dus niet meer, geen zonde op meer pleegt. Dus waarschijnlijk ook geloof van, ach ja, ik heb die redding niet meer nodig, want ik leef toch een perfect leven. Maar niemand is goed zoals God goed is. En bij het oordeel zal God twee mogelijkheden geven. Het is eeuwig leven aan de ene kant, of het is toorn en woede aan de andere kant. En wie zal het eeuwige leven ontvangen? Dat zijn zij die volharden en het goede doen. Wie zal de toorn en de woede van God ontvangen? Dat zijn zij die zelfzuchtig zijn en de waarheid niet gehoorzamen, maar het kwade volgen. Paulus geeft eigenlijk een toekomstvoorspelling, wat er bij het laatste oordeel zal gebeuren. Er zal moeite en benauwdheid zijn voor ieder mens die kwaad doet. Eerst voor de Jood, dan voor de heiden. Maar heerlijkheid, eer en vrede voor ieder die goed doet. Eerst voor de Jood en dan voor de heiden. Iemands nationaliteit heeft geen invloed op het feit of hij beloond of gestraft zou worden. Want God toont geen vriendjespolitiek. Bij God is geen aanzien des persoons. Alles ontstaan of vallen op basis van hun goedheid of de afwezigheid van goedheid. Stamboom, sociale status, kerkelijke gezindheid, etnische achtergrond, zullen voor de rechterstoel van God niets van waarde hebben. En dat wordt nogmaals benadrukt in de volgende versen, van 12 tot 16. Allen die gezondigd hebben zonder de wet te kennen, zullen ook zonder de wet verloren gaan. En allen die gezondigd hebben terwijl ze de wet wel kennen, zullen door de wet worden veroordeeld. Niet wie de wet slechts aanhoort, geldt voor God als rechtvaardig, maar wie de wet naleeft. Wanneer namelijk mensen uit volken die de wet niet hebben, de wet van nature naleven, dan zijn ze zichzelf tot wet, ook al hebben ze hem niet. Ze bewijzen door hun daden dat wat de wet eist in hun hart geschreven staat. En hun geweten bevestigt dit, omdat ze zichzelf met hun gedachten beschuldigen of vrijpleiten. Dit alles zal blijken op de dag waarop, volgens het evangelie dat ik verkondig, God door Christus Jezus oordeelt over wat er in de mens verborgen is. Hier staat er dat God niet zal toestaan dat iemand verantwoordelijk wordt gehouden voor iets dat iemand niet heeft gehad. Maar Paulus staat eigenlijk in het eerste hoofdstuk dat eigenlijk iedere mens kennis van God bezit. Want wat over God bekend kan worden is hun duidelijk, omdat God het hen duidelijk heeft gemaakt. En in het bijzonder is Gods eeuwige kracht en zijn goddelijke natuur aan ieder mens bekend, zodat de mensen zonder verontschuldiging zijn. Daarom zal ook iedereen verantwoordelijk worden gehouden voor de kennis van God die in de geschapen wereld bestaat. Maar het houdt hier, hè? Paulus begon eigenlijk met het gedeelte de Joden te waarschuwen, en op zich ook de christenen, dat als ze anderen oordelen, in de eerste plaats naar zichzelf zullen moeten kijken. Want Paulus vertelt hen eigenlijk dat een niet-Jood, dus een heidense barbaar die de wet niet heeft, iemand die geen persoonlijke relatie met God heeft, die niets weet over Gods inzettingen, dat die minder streng geoordeeld zouden kunnen worden dan een Jood. Eigenlijk de opvatting dat ze hebben, de Joden, dat het oordeel gebaseerd op het hebben van de wet, dat ze nakomelingen van Abraham zijn, dat wordt eigenlijk doorprikt. Want God zegt dat het oordeel gebaseerd is op de praktijk. Hoe trouw wij zijn aan wat wij bezitten. Een Jood, een christen, of ieder andere mens met toegang tot het woord en de wil van God, wanneer hij het niets van in praktijk brengt, zal veel meer ter verantwoording worden geroepen dan een niet-gelovige, die eigenlijk amper informatie over God bezit. Maar die trouw in praktijk brengt wat hij of zij weet. Vers 12 zien we dat niet-Joden zullen niet door de wet geoordeeld worden, maar Joden wel. Vers 13, Het bezit van de wet is niet het punt waar het om gaat. Het is het gehoorzamen aan de wet dat de basis vormt van het oordeel in Gods ogen. En in versen 14 tot 15 staat, hebben we: ten slotte bewezen de heidenen, die er geen geschreven openbaring van Gods wil hebben, dat ze in feite de wet van God hebben. Want zij doen wat God verlangt op grond van hun geweten. God telt hun goede daden als rechtvaardig. Of hun motivatie de geschreven wet is, of de wet die ook op hun hart geschreven staat. En dit zal plaatsvinden op de dag des oordeels, wanneer de waarheid over de harten van mensen door God wordt geopenbaard. Ik wil wel nog heel goed duidelijk maken, ik spreek hier niet, ik spreek hier vooral over de daden dat we als mens gedaan hebben. Wij, als we waarlijk christen zijn, als we waarlijk geloven, als we waarlijk in redding zijn, en als we echt willen volgen, de Heer willen volgen, met vallen en opstaan, dan Jezus staat sowieso naast ons. We zijn gered. Maar alle daden van gelovigen en niet-gelovigen zullen geoordeeld worden. En als iemand een overvloed van kennis over God heeft, zal het eigenlijk ook het oordeel gebaseerd zijn op het overvloed van kennis dat we hebben over God. Als iemand weinig weet over God, dan zal het oordeel gebaseerd zijn op zeer weinig kennis over God. Niemand zal worden geoordeeld voor hetgeen hij niet heeft ontvangen. Iedereen zal worden geoordeeld voor hetgeen hij wel heeft ontvangen. Als wij werkelijk de Heere willen volgen, dan is het ook belangrijk dat we meer en meer weten. Natuurlijk, hoe meer we weten, hoe zwaarder het oordeel kan zijn daarop. Er zijn misschien ook mensen die zeggen, oei, dat weet ik liever minder. Hè? Maar dan zal ook geoordeeld worden daarop. Waarom heb je niet meer gezocht, niet meer willen doen wat ik van je vroeg? Ik had veel meer voor je. Had je maar meer en meer van mijn woord gekend. Meer en meer van mijn woord geleerd. En ik ook wel nog nadrukken ook dat we moeten opletten met een oordeel uit te spreken over een ander. En ik denk dat ik vooral bij als christenen kunnen soms te oordelend zijn over mensen die niet geloven. Het is belangrijk dat we naar buiten komen, het licht brengen en ook zeggen wat zonde is. Maar om echt te zitten oordeel van anderen, eigenlijk kunnen wij niet verwachten van niet-gelovigen dat zij hetzelfde zullen doen als een gelovige. Of hetzelfde geloven als een gelovige. Dat kunnen we niet verwachten. Maar het is onze bedoeling om te tonen wat goed is. Zonder eigenlijk altijd mensen met op een negatieve manier aan te spreken of te bereiken. Maar wij hebben geen excuus. Wij kennen het woord. Als we hier iedere zondag zijn, dan horen we het woord. Leren we ook meer van het woord. Wanneer we thuis lezen, leren we ook van het woord. Het is ook de Heilige Geest die onze zaken steeds meer en meer duidelijk maakt. Dus wij hebben eigenlijk geen excuus. Maar laten we ons vooral verblijden in het geloof. Eigenlijk in het feit dat God geduldig is. Dat hij verdraagzaam is. En boven alles goed is. En dankzij het offer van Jezus is er redding. Hij heeft overwinning behaald en heeft voor onze vrijheid betaald. Hij verdient alle glorie. Zullen we dan starten, Matjas? Precies niet. Laten we zingen.